Lucas schrijft over Jezus, als Jezus aangekondigd wordt en zijn geboorte gehoord wordt en Jezus getoond wordt in de tempel, dat een profeet en een dienaar van Christus, van God, over Jezus spreekt. En dan zegt deze man over Jezus, omdat God zoveel van ons houdt, zal hij het hemels licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op een ieder die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Het licht dat ons de weg zal wijzen naar de vrede. En dat mag ook de hoop zijn voor vandaag, voor een dag waar soms vrede ver te zoeken is, waar misschien wel heel veel duisternis is in jouw leven, zorgen. Dan mag er ook het licht van Jezus schijnen in jouw hart, in jouw leven. En dan mag je erop vertrouwen dat God jouw leven in zijn hand houdt. En daar gaan we samen ook van zingen. We zingen woorden van Psalm 16 die samengesteld zijn in de psalmen voor nu. Ik val niet uit uw hand. Met name deze laatste woorden staan ook centraal vanochtend in deze dienst. Dat je heel dicht bij God je gelukkig zal zijn. Jezus spreekt daarover, en straks gaan we daarnaar luisteren, dat Jezus je wilt vertellen dat je gelukkig mag zijn, juist op de momenten wanneer je je dicht bij God voelt. Maar je kunt ook dicht bij God komen. En dat doen we samen door te bidden tot Hem. Door op rust te komen, je gedachten even stil te leggen en dan woorden zoeken en vinden om samen met God gezegend te worden. Ik ga jullie voor in gebed, laten we samen bidden. Heer onze God en liefdevolle Vader, ja, wat een troost, wat een bemoediging, wat een kracht gaat er vanuit, van ons geloof, dat U ons gelukkig wil maken. Soms kunnen we denken, ja, maar ik ben al gelukkig. Dan zijn we er nog niet. Dan hebben we nog niet helemaal begrepen wat Jezus bedoelde. Het gaat om een geluk dat voor ons vast ligt in de toekomst. En tegelijkertijd dat vandaag ons maar iets met ons mag doen, dat het mag ons raken. Want als je het goed hebt, Heer, dan is het niet zo moeilijk om je gelukkig te voelen, maar juist wanneer je zorgen hebt, wanneer je angst kent, wanneer je je niet gehoord voelt, dan heb je het zo nodig dat je bemoedigd wordt met het perspectief dat er altijd één is die je hoort, die je ziet, die je nabij blijft. En zo mogen we in deze dienst ook beginnen met het gebed. Blijf ons nabij. Wij geloven, Heer, dat als wij ons in gebed en als mensen tot U keren, dat U bij ons bent. Dat U ons de kracht geeft die we nodig hebben. Dat U ons nooit loslaat, maar altijd vasthoudt en zegent. Met de goedheid, met de liefde, met uw trouw, met uw barmhartigheid. Heer, van daaruit kunnen we leven en opnieuw beginnen. Van daaruit, Heer, mogen we ook vandaag, op de zondag die Palmpasen heet, een nieuw feest vieren. Het feest van Jezus, die opstand uit de dood. Heer, met Palmpasen kijken we vooruit. Dat het gaat komen, dat het gaat gebeuren. En er ligt nog een week voor ons, waarin we stilstaan bij het lijden van Jezus. Maar vandaag op de zondag is het ook de dag van de opstanding. En dat mogen we vieren. Heer, wij geloven, wij vallen niet uit uw hand. En tegelijkertijd bidden wij, Heer, vanuit het hart, houd ons vast. En zegen ons, Heer, in dit samen zijn. Nu of op een later tijdstip, zegen ons allen. We bidden u, Heer, uit genade en in Jezus' naam. Amen. Ja, we willen samen ook vervolgen met het zingen van een psalm. En we zingen samen psalm 118. Laat iedereen de goedheid van onze Heere God prijzen. Psalm 118, het eerste en het vijfde vers. Ja, de Heer is voor ons een hulp en een sterkte. En soms kan het ook echt zo zijn dat je dat echt nodig hebt. Dat God je helpt en dat Hij je kracht geeft om het leven te leven zoals Hij dat van je verwacht. Maar wat verwacht God dan precies van jou en van mij? Wat verwacht Hij van ons? Hoe mogen wij gaan leven? Vanmorgen sta ik stil bij een stukje waar Jezus zegt wanneer je gelukkig mag worden. En als Hij dat gedaan heeft, dan vertelt Hij ook aan zijn leerlingen wat ze daarmee mogen doen. Als je zelf ontdekt hoe God jou nabij is, hoe Hij jou gelukkig wil maken, dan mag je ervan delen. En ik wil een stukje, een aantal versen voorlezen van wat Jezus tegen zijn leerlingen zei, zodat je zelf ook kan nadenken wat het voor jou betekent. Ik lees enkele woorden uit Matteüs 5. En als je die woorden hoort, bedenk dan voor jezelf, wat betekenen deze woorden voor mij? En we zijn dan ook een minuutje stil om samen daarbij stil te staan bij die woorden die Jezus aan zijn leerling gaf. Ik lees Matteüs 5 vanaf vers 13. En daar zegt hij tegen zijn leerlingen: jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos geworden en kan het eigenlijk alleen maar weggegooid worden. Ook zei Jezus tegen zijn leerlingen: jullie zijn het licht in de wereld. Een stad op een berg, die kan iedereen zien. En niemand zal een brandende lamp onder een emmer zetten. Nee, je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. En zo, zei Jezus, zo moeten ook jullie licht te zien zijn voor alle mensen om je heen. Dan zien zij de goede dingen die jullie doen en zullen zij leren ook jullie hemelse Vader te eren. Jezus spreekt hierover met zijn leerling en hij vraagt: wat raakt jou in het geloof? En hoe kan je dat laten zien aan de mensen om je heen, zodat jij schijnt als een licht in de wereld? Laten we daar een minuut eens over nadenken en daarover stil worden. En zo mag je voor jezelf weer een nieuwe start maken in je leven. Proberen na te denken over wat het licht betekent voor jou en hoe je het licht kan laten schijnen. En Jezus zegt: je zult gezegend worden als je de dingen die ik je vertel niet alleen maar doet, maar daar ook probeert mee te werken, om daarnaar te leven. En dat geldt niet alleen voor de volwassen mensen, maar dat geldt ook voor de jonge mensen, voor de kinderen. En daarom willen we ook voor onze kinderen vanmorgen weer opnieuw aandacht hebben voor wat het woorden van Jezus voor jullie betekent. Voordat we naar gaan luisteren, wil ik jullie vragen: hebben jullie deze bij de hand? Wat hier op papier staat, dat is de Palmpaarse Bingo. Deze kan je vinden op de website van onze kerk. En onder het kopje kinderwerk, als je daarop klikt, dan vind je deze paaspalm bingo. En die heb je nodig voor het kinderverhaal. Op deze pagina staan allemaal plaatjes. En het verhaal wat je hoort, daar komen de woorden van deze plaatjes in voor. Ja, en dat gaat er natuurlijk om wie het eerste een bingo heeft. Kijk en luister samen naar het kindermoment van Adriano.
Rustig hier zo, hartstikke stil. Ja, hier woont natuurlijk in Waal de dominee, er wonen nog meer mensen. Maar verder is het hier gewoon bij de kerk helemaal stil. Maar blijft toch gek, hè? Scholen dicht, kerken dicht. We kunnen nergens meer bij elkaar komen. Ja, het is toch wel vreemd. Maar daarom ook willen we nu juist filmpjes voor jullie maken. Om ook jullie te zien en ook aandacht voor jullie als kinderen te hebben. Want dat hoort er gewoon bij. Hey, en zoals vorige week, hè, hebben we een filmpje opgenomen over het huis op het zand en huis op de rots. Wat heb je ermee gedaan? Heb je bijvoorbeeld zelf ook nog nagebouwd? Of met je vader en moeder uit de Bijbel gelezen? Of misschien wel een werkblad gepakt die op de site stond? Wat heb je ermee gedaan? Hey, en ook deze zondag willen we ook weer even de aandacht voor jullie hebben. En vandaag gaat het over Palmpasen. De Heer Jezus komt in de stad waar Hij als koning terugkomt. Ga je met ons mee? Nee, echt gewoon helemaal niemand binnen. Het is echt stil. En ook in het jeugdhonk zat ook al helemaal niemand. Ja, zoals ik zei, net al, we hebben het vandaag over Palmpasen. En er komt koning Jezus, die komt naar Jeruzalem. En als Jezus naar Jeruzalem toe wil gaan, dan zegt hij vooraf al tegen zijn leerlingen. Jongens, we gaan naar Jeruzalem, want daar wil ik het paasfeest vieren, samen met jullie. En Jezus die zegt tegen twee van zijn leerlingen. Willen jullie alvast vooruit gaan? Lopen jullie alvast vooruit naar het volgende dorp? Dan komen wij ook zo meteen eraan. Want in het volgende dorp, er staat een ezeltje. Een jong ezeltje, die staat vastgebonden aan een dikke boom met een touw. En op dat ezeltje is nog nooit gereden. Als jullie nou alvast die ezel gaan halen, dan kan ik daar zo meteen op gaan zitten. Als wij naar de stad Jeruzalem toe gaan. En zo gaan twee leerlingen alvast vooruit naar het volgende dorpje. En inderdaad, zoals Jezus dat zegt, komen ze daar een ezeltje tegen die vastgebonden zit aan een dikke boom. En ze zijn er al verbaasd over dat dat zomaar kan, want de Heer Jezus die heeft gezegd van ga maar naar de volgende dorp. En ja, de Heer Jezus heeft gewoon gelijk, dus hij staat er gewoon echt. En ze nemen dat ezeltje nemen ze mee. En op dat moment worden ze ook aangesproken door mensen. Hey, waarom nemen jullie dat ezeltje mee? Is die wel van jullie? Maar ook dat had de Heer Jezus al van tevoren gezegd tegen die twee leerlingen. Als mensen er iets van gaan zeggen, zeg dan dat het voor mij is. Dat het voor mij is dat ik daarmee naar Jeruzalem toe kan gaan. Dus zo vertellen deze twee leerlingen dat ook aan deze mensen. Hij is voor Jezus, dus voor onze koning, want hij gaat naar Jeruzalem. Hij zal daar de stad ingaan als de nieuwe koning, de koning van de Joden. En zo komen de twee leerlingen weer terug bij Jezus met het ezeltje. En ze leggen al wat jassen van hun op de rug van de ezel. Zodat Jezus daar lekker goed op kan gaan zitten. En zo gaan ze naar het richting de stad Jeruzalem. En Jezus gaat voorop. En achter hem aan lopen zijn leerlingen. En steeds meer mensen zien het gebeuren. Steeds meer mensen die zien het aankomen lopen. Hé, hey, is dat Jezus? Is dat niet de Messias? En de mensen hebben het in de gaten. Daar komt de Heer Jezus aan. Hij komt ons bevrijden. Hij is onze nieuwe koning. En de mensen zijn blij. Ze gaan feest vieren. En om feest te gaan vieren pakken ze palmtakken erbij. Gaan ze zwaaien. Leggen ze op de grond neer. Mensen doen hun jassen uit. En ze leggen het op de straat neer. En dat Jezus op die manier geëerd wordt. En dat hij over die jassen heen, over die palmtakken heen kan lopen met het ezeltje. En zo komt Jezus samen met zijn leerlingen aan in de stad Jeruzalem. Zijn stad. Waar hij naar de tempel toe gaat. De tempel, het huis van God. De Zoon van God komt terug in Jeruzalem. Als koning. In Jeruzalem. En dat is het verhaal van vandaag. dat Jezus op die manier weer terugkomt in de stad Jeruzalem. En dat wilden jullie graag vertellen. En ik sta je natuurlijk nu al een paar weken te vertellen in deze filmpjes, maar ook namens alle andere kinderwerkers van de groepen 1 tot en met 4, maar ook groepen 5 tot en met 8, willen we jullie de groeten doen. En ook namens hun kan ik zeggen dat ze allemaal aan jullie denken. En dat we echt met elkaar ervoor willen zorgen dat ook jullie deze weken het verhaal van de Heer Jezus kunnen horen. Zeker als we ook volgende week het paasfeest mogen vieren. En weet je wat? We gaan ook nog even langs de dominee. Want we kunnen het kaartje aan hem geven. En misschien wil hij ook wel iets aan jullie vertellen. Lopen jullie weer met me mee? Hey, ik ben nog mee naar mijn berenjacht. Kijk, dat is een leuke. Hallo.
Hey, okay. Hallo.
Een kaartje voor komende zondag.
Prima.
Weer op wil hangen. Ik heb ook een vraag. Heeft u misschien nog een mooie boodschap die u mee wilt geven aan de kinderen?
Dankjewel voor het kaartje. Wie gaat zondag op de berg? Ja, jullie kinderen. Het is een rare tijd, hè? Ook voor jullie. En ik kan me voorstellen dat het ook voor jullie heel moeilijk soms kan zijn en lastig. En toch hoop ik dat het heel erg goed gaat met jullie. Dat jullie het samen thuis goed hebben. En als het een keer moeilijk is, denk dan misschien maar eens aan Jezus. Jullie hebben het verhaal straks, je hebt het verhaal gehoord. En je weet, Jezus had het ook niet altijd makkelijk. En Jezus hield toch vol. Dat deed hij door te bidden met zijn vader, te spreken met zijn vrienden en te geloven. En dat is misschien ook de boodschap voor jullie. Hou maar vast aan wat je gelooft. En als je het moeilijk hebt, mag je altijd bidden. God helpt je en is je nabij. Tot ziens.
Dank u wel. Fijne zondag nog, hè?
Tot ziens ook. Doeg. Dag. Geniet van het weer.
Ik hoop dat het gelukt is. Ik heb tijdens het filmpje uiteraard ook de bingo meegedaan. Ik was eigenlijk ook benieuwd van, nou, wat was nou het laatste plaatje dat je zelf aankruiste? Bij mij was dat de tempel. Ik dacht, nou, gaat dat nog komen? Maar gelukkig, het kwam en de kaart is vol. En ook het kaartje van Adriano heb ik meegenomen. En die ga ik op de berg hangen. En daarna luisteren we samen naar het projectlied. Hij klimt met ons mee.
Dat vind je door te leven naar Gods woord. Wanneer je weet dat jij het liefste dicht bij Jezus hoort, dan zul je volgens Jezus als het zout der aarde zijn. Een lichtje in de wereld, ook al is het nog zo klein. Wees lief voor iedereen, al doet iemand soms naar. Want het leven draait om liefde en om zorgen voor elkaar. En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg. Als je wilt zal hij je leiden naar het topje van de berg. Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn. Tot Gods nieuwe wereld komt zal hij altijd bij je zijn. Helpt wanneer je elke dag het Onze Vader zegt. En als je al je zorgen veilig in Gods handen legt. En bedenk bij alles wat je hier op aarde doet. Jezus is mijn helper, hij geeft mij steeds nieuwe moed. Wanneer je bij hem hoort, neemt hij je bij de hand. Bouw je leven op een rots in plaats van op het losse zand. En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg. Als je wilt zal hij je leiden naar het topje van de berg. Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn. Tot Gods nieuwe wereld komt zal hij altijd bij je zijn. Hij ziet onze schulden en hij neemt ze van ons af. De redder, vriend en koning die zijn leven voor ons gaf. Hij gaf ons zijn liefde en hij brak voor ons het brood. Hij nam voor ons het kruis op en hij overwon de dood. en weet dat Hij er is. Wees nergens bang meer voor, neem zijn woorden met je mee en geef die mooie boodschap door. En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg. Als je wilt zal Hij je leiden naar het topje van de berg. Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn. Tot Gods nieuwe wereld komt zal Hij altijd bij je zijn. En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg. Als je wilt zal Hij je leiden naar het topje van de berg. Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn. Tot Gods nieuwe wereld komt zal Hij altijd bij je zijn. Tot Gods nieuwe wereld komt zal Hij altijd bij je zijn.
Ja, wat een mooi liedje is dat eigenlijk, hè? Tot Gods nieuwe wereld komt, zal Hij altijd bij je zijn. En zo mochten we ook stilstaan bij een stukje evangelie, een stukje verhaal voor de kinderen. En eigenlijk wil ik daarbij aansluiten met een ander verhaal. Namelijk het verhaal van Jozef. Jozef is een jongetje in de tijd dat Jezus leefde. En ook Jozef was in Jeruzalem. En ook Jozef kwam naar de optocht van Jezus toe. En ook Jozef zag palmtakken en die pakte hij. En samen met zijn vader keek hij naar wat er allemaal gebeurde. Daar met die man op die ezel. En hij keek om zich heen en zag al die mensen zingen. Hij werd blij. En ook hij begon te wuiven met al die palmtakken. En ook hij legde die takken op de grond. En samen zongen ze: Hosanna, he, sanna, 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 ho. Sanna, he, sanna, hosanna. Een vrolijk lied in Jeruzalem. En iedereen was enthousiast en benieuwd. En Jozef werd daar heel blij van en gelukkig. En hij legde zijn palmtak neer voor die man die op de ezel aankwam. En Jozef keek naar zijn vader die erbij was en zijn hand stevig vasthield. En hij vroeg aan zijn vader: maar wie is nou precies deze man? Waarom is iedereen zo blij? De vader van Jozef is even stil. Hij kijkt hem aan en zegt: ik zal je dat uitleggen. Want van deze man zijn we blij omdat hij de profeet is die God beloofd heeft. De profeet die alles nieuw zal maken. Maar, zegt zijn vader, sommige mensen zeggen ook dat hij niet alleen de profeet is, maar dat hij ook in Bethlehem geboren is. En als dat zo is, dan is hij niet alleen de profeet, maar dan is hij ook de Messias, de nieuwe koning die God beloofd heeft. En dat maakt deze man speciaal. En dan zegt de vader van Jozef tegen hem: ik zal je een verhaal vertellen hoe het allemaal begon. Want deze man, deze Jezus die nu naar Jeruzalem is gekomen, die is al heel lang geleden begonnen. En dat verhaal wil ik jou vertellen vanmorgen. Zodat je weet waarom we nu zo blij zijn. En het verhaal dat Jozef aan Jozefs vader vertelde, dat staat in Matteüs 4. De tekst die wij ook vanmorgen met elkaar gaan lezen. Ik wil deze tekst met je gaan lezen, zodat we samen luisteren naar wat Jezus vertelt tegen de mensen die gekomen zijn. Jezus die belooft hen dat ze gelukkig zullen worden. En die belofte is er ook voor jou, zodat jij ook je gelukkig mag voelen. Niet alleen omdat je blij voelt, dat ook, maar omdat je je verbonden mag voelen met God. Dat is je diepste geluk. Samen gaan we luisteren naar de Bijbel. Het verhaal dat Jozefs vader vertelde. En het verhaal dat begint in Matteüs 4. En dan zitten we midden in een verhaal. Het verhaal van Jezus die eerst de leerlingen geroepen heeft aan het meer. En zegt: kom, volg mij. Ik zal je vissers van mensen maken. Jezus die rondging in de synagogen, de kerken van die tijd. En mensen genas van hun ziekte. En het goede nieuws van Gods koninkrijk verkondigde. En de mensen werden enthousiast over deze Jezus en ze volgden hem. En Jezus ging op een gegeven moment met al die mensen achter hem aan een berg op. En in deze dagen van naar Pasen toe is dat ons thema. de berg op. Want op de berg gebeuren bijzondere dingen. Zoals het verhaal van vanmorgen uit Matthäus 4. En we beginnen te lezen bij vers 23. En dan lezen we door tot Matthäus 5, vers 12. Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door een pijn, en ook de bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem uit Galilea, Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. En toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver zijn van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen de kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, zei Jezus, wanneer je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze ook voor jullie de profeten. Dit zijn de woorden van Jezus, woorden van God, die bedoeld zijn voor de mensen toen, maar ook voor de mens van vandaag. Voor jou en voor mij. En Jezus zei, je zult gezegend zijn als je de woorden van mij niet alleen maar begrijpt, maar daar ook wat mee doet. En daar wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. Wat betekenen deze woorden? Wat doen ze nou met je? Jezus zegt, je bent gelukkig, keer op keer. En dan noemt hij allemaal situaties waar mensen in kunnen verzeild raken. De ene is nederig van hart. De ander die treurt. De volgende die kijkt weer uit naar dat alles weer recht zal zijn en geen onrecht zal zijn. Jezus zegt, jullie zullen gelukkig zijn. Wat bedoelt Jezus? Dat je nu een heel goed leven moet gaan leven? Dat je heel erg je best moet gaan doen om een best mens te zijn? Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Maar dat is niet wat Jezus voor ogen heeft. Jezus wil niet zeg maar een soort moraalleraar zijn. Dat als je maar heel erg goed je best doet, het wel goed komt met jou. En Jezus geeft je ook niet zeg maar een lesje met allerlei instructies. Nou, doe het maar zo, of doe het maar zo, dan komt alles wel goed. Of een reglement waar je aan moet voldoen voordat je in de kerk mag komen. Nee, Jezus is veel meer kwetsbaar. Hij wil je namelijk iets beloven. Want het kan zomaar zijn dat je je toch herkent in een van die situaties die Jezus noemt. Misschien ken je wel heel veel verdriet. En misschien ben je wel heel gelovig en lachen mensen je erom uit. En misschien verlang je er wel ernaar dat jij eindelijk gezien wordt. En dat mensen ook zien wie je echt bent en luisteren naar wat je te zeggen hebt. In plaats dat ze je weglachen. Misschien herken je juist in de woorden die Jezus zegt. En dan belooft Jezus iets. Hij geeft je niet nieuwe regels, maar hij geeft je een belofte. Een belofte ten diepste dat hij van je houdt, maar dat ook zijn vader van je houdt. En hij hoopt, Jezus hoopt, dat je die belofte ontvangt, dat je die aanneemt en dat je eigenlijk een verlangen krijgt. Een verlangen naar iets wat je nog niet hebt, maar wat wel gaat komen omdat Jezus het jou belooft. Jezus belooft jou namelijk een nieuwe kijk op de wereld. Een nieuwe visie op Gods nieuwe wereld. En ach, ja, we weten allemaal wel, de nieuwe wereld van God die is er nog niet. Maar Jezus zegt, hij is al wel begonnen. Want ik ben er gekomen om al die ziekten te genezen. Om de mensen die gevangen zitten te bevrijden. Om mensen die gebukt gaan onder hun zonden, om de fouten die ze gemaakt hebben, om ze daarvan te verlossen. Dat is de nieuwe wereld die Jezus voor ogen heeft. Die God wil brengen en die God jou belooft. En dat mag vandaag al een stukje werkelijkheid worden in je leven. Jezus heeft het dus niet over heel veel succes krijgen, om heel veel rijkdom te hebben. Dat is niet het geluk waar Jezus over heeft. Het geluk van Jezus gaat een stukje dieper. Hij belooft je wat. En toch, als je naar deze woorden van Jezus nou luistert, wat doet het met je? Ik bedoel, herken je er iets van? Nou, ik vind dat best wel moeilijk. En misschien jij ook wel. Want is het nu zo dat Jezus eigenlijk niet in de gaten heeft wat er nou echt gebeurt in de wereld? Heeft Jezus gewoon hele mooie woorden, maar ja, uiteindelijk blijven het maar woorden? Jezus wil jou in beweging zetten. Dat je door je situatie heen kijkt naar wie God is en hoe lief die hij jou heeft en hoe hij jou daarmee op het oog heeft. Kijk, wat Jezus nu zegt, dat is het goede nieuws voor jou. Wat Jezus vertelt, is het goede nieuws voor mensen die misschien zelfs nooit zo vaak goed nieuws horen. Die daar zo naar verlangen. Jezus vertelt je een boodschap als anderen wegkijken van je. Als anderen je links laten liggen. Hij zet alles in je leven in een compleet nieuw perspectief. Ook al verandert op dit moment je leven daar niet direct mee. Misschien leef je met zorg rondom corona, de coronavirus. Misschien leef je al om zorg omdat je zelf ziek bent. Of omdat iemand ziek is van wie je houdt. Misschien maak je wel zorgen omdat je nu geen werk hebt en thuis zit. Je baan bestaat niet meer. En hoe moet het nu verder? Je bent afhankelijk geworden van de voedselbank of van de goedheid van anderen. Je ziet, in al die situaties verandert het niet zoveel als Jezus jou die belofte geeft. En toch is het wel zo dat er voor jou een nieuwe belofte voor je ligt. Waar je wat mee mag, waar je wat mee kunt. Jezus spreekt je aan op een stukje levenservaring. Want het leven gaat verder dan het hier en nu. Het leven gaat verder dan als je vaststaat, als je stilstaat, als je zorgen hebt. En hij wil je mee, want hij ziet je lijden. Hij weet hoe moeilijk en hoe zwaar dat kan zijn. Want hij heeft zelf ook geleden. Daar staan we komende week bij stil. De week richting Pasen. Jezus kent het lijden. En hij is je daarom zo nabij. Ook wanneer het moeilijk is in je leven. En daarom zijn de woorden van Jezus ook goed nieuws. Het is evangelie. Het is niet een goed advies dat Jezus geeft, maar goed nieuws. De wereld van Jezus, de wereld die Jezus voor zich ziet, is een wereld die weer op zijn plek komt. Je zou misschien kunnen zeggen, Jezus die zet de omgekeerde wereld weer op zijn plaats. Want zo is het toch. Wij leven in een omgekeerde wereld. Wie kijkt er nou om naar de armen? Wie kijkt er om naar de vluchtelingen? Wie kijkt er om naar de mensen die het moeilijk hebben? Of als jij het moeilijk hebt en je geen oplossing hebt, geen uitkomst ziet, dan loop je toch vast? En dan denk je, als dit alles is in de wereld, hoe moet het verder? En Jezus zegt, maar dit is niet de wereld die God bedoeld heeft. God heeft een wereld bedoeld waar het goed is. Waar liefde heerst, waar recht en rechtvaardigheid heerst. Waar iedereen gezien wordt. En waar het goed leven is, goed wonen. Waar gebrokenheid, ziekte, armoede niet eens meer bestaan. En Jezus draait eigenlijk onze wereld om en zet het weer op zijn plek. Dat mag nu alweer beginnen. En tegelijkertijd, en ik herken dat in mijn leven, misschien jij ook wel in jouw leven, is dat niet altijd eenvoudig om dat zo te blijven zien. Er is soms zo weinig zichtbaar van het goede wat Jezus komt brengen. Soms dan loopt mijn wereld vast, voel ik me angstig, ben ik bang en denk ik, het komt nooit goed. Jezus ziet dat toch ook wel? Waarom verandert er niet zoveel? Waarom grijpt God niet in als het moeilijk is? Waarom grijpt God niet in met deze coronavirus die over heel de wereld woedt? Het zijn moeilijke dingen inderdaad. En tegelijkertijd is het niet zo dat God zich daar niets van aantrekt. Nee, God is daarbij. God doet het op een andere manier dan wij dat misschien verwachten. Andere manier dan dat je het verlangt. Maar de kracht van het geloven in God is dat Hij heel dicht nabij bent, dicht bij jou is, juist op momenten wanneer je stil wordt. Zoals we net stil stonden bij die woorden van Jezus. Zoals we net stil werden in het gebed. Dan komt God dichtbij. En Hij troost je. Hij geeft je wat je nodig heeft. En ergens hoopt Jezus ook dat je daardoor inzicht krijgt, dit is de toekomst die komen gaat. En als je dat een klein beetje proeft, dit is de toekomst die Jezus voor ogen heeft, dan zegt Jezus, je hebt het begrepen. Ga je daar ook wat mee doen? Wil jij het zout van de aarde zijn? Wil jij een licht zijn in de wereld? Je mag er iets mee. Zelfs in de moeite die je kent, mag je iets gaan uitstralen van het licht van de hoop die in jou leeft. Want je bent verbonden met God. En God die geeft zijn geest en de geest van God geeft jou de kracht om vol te houden als het moeilijk is. Soms geneest Hij, soms wijst Hij je een nieuwe weg, maar altijd is Hij bij je en geeft jou wat je nodig hebt in je onzekerheid, in je angst. Hij bemoedigt je en geeft je kracht. En ergens hoopt God en hoopt Jezus dat jij op die manier een ander, een nieuw mens wil worden. En dat je open staat voor wat Hij je wilt geven. Want al die dingen die Jezus zegt, hoe je gelukkig mag worden, dat heeft niets te maken met als jij maar je best doet, dan zal God je zegenen. Nee, het is makkelijker dan dat. Wanneer je je herkent in de situatie die Jezus schetst, dan zegent God jou nu al. Dat noemen we genade. God komt naar je toe, zelfs op het moment dat je niet eraan denkt. Of niet eens bewust bent dat God in je leven werkt. Hij komt naar je toe en wil jou zijn vertrouwen geven. In het leven, als het goed is, als het moeilijk is. Op elk moment, als je jong bent, als je ouder bent. Hij komt naar je toe. Ik ben begonnen met het verhaal van Jozef. Jozef die aan zijn vader vroeg, wie is toch die man? De vader van Jozef legt uit wie Jezus is. Hoe het allemaal begonnen is, wat Jezus vertelde en welke nieuwe wereld Jezus kwam vertellen aan de mensen in Israël. En die boodschap van Jezus heeft Jezus niet alleen maar verteld, Hij maakte het ook waar. Hij genas de mensen, de zieken, de armen. Sterker nog, alle ziektes die er heersen op de wereld, die heeft Hij op zich genomen. Dat is het verhaal van Pasen. Dat is het verhaal waar we komende week bij stilstaan, het lijden van Jezus. Als Hij gevangen wordt genomen, gevangen wordt gezet. Als Hij het kruis moet dragen op Golgotha, daar zelf moet sterven. Dan zegt de Bijbel, daar breekt de nieuwe wereld door. Jezus heeft het niet alleen maar met woorden verteld, maar heeft het ook met daden laten zien, zijn daden. Want de dood die Jezus stierf, dat is niet het laatste woord. Sterker nog. Op Pasen, 3 dagen daarna, staat Hij op uit de dood en laat zien, dit is het nieuwe leven. Het leven dat aangebroken is voor ieder die gelooft, ook voor jou. Geloof en vertrouw daarom in de boodschap die Jezus geeft voor de nieuwe wereld in jouw leven. Word stil, bid tot God en God komt dicht bij jou. Hij bevrijdt je, Hij zet je vrij en neemt jou mee op de weg naar zijn nieuwe wereld. Amen. Ja, ik heb het al een aantal keren benoemd. Het is zo goed en belangrijk om stil te zijn. En daar willen we op dit moment ook naar luisteren. Een lied die daar woorden aan geeft. We luisteren naar opwekking 695. Stil. Wees stil voor God. In de reguliere kerkdiensten zijn we ook gewend om met elkaar te collecteren. In de afgelopen diensten hadden we daar nog geen gelegenheid voor, maar er is verandering gekomen. Vandaag willen we je de gelegenheid geven om bij te dragen aan de collecte. Maar om daar even iets over uit te leggen, te vertellen, wil ik graag Eduard Veldrop uitnodigen. Iemand van onze diaconie die er iets meer over gaat vertellen. Eduard.
Ja, goedemorgen gemeente. Nu we niet meer fysiek aanwezig zijn in de diensten elke zondag, missen we elkaar ontzettend. Samen God aanbidden in zang, woord en gebed. Luisteren naar de uitleg van Gods woord door onze predikanten. En met die opdracht elke week weer op pad kunnen gaan. Een groot woord van dank en waardering voor alle mensen die het mogelijk maken om toch elke zondag weer een moment met elkaar te hebben via een livestream. Fantastisch. Zo kunnen we toch met elkaar verbonden blijven. Toch hebben we als diaconie en penningmeesters een grote uitdaging in deze tijd. We missen een collecte in deze dienst. Dat klinkt wat zelfzuchtig, maar juist nu is het belangrijk om aan elkaar te denken. Vorige week hebben we al een beetje aandacht besteed in de nieuwsbrief hieraan. Graag wil ik deze woorden dan ook nu herhalen. De collecte is een onderdeel van de liturgie. Misschien staat u daar niet zo bij stil. Het geven is een centraal en belangrijk onderdeel in ons geloofsleven. Het is niet alleen een uiting van dankbaarheid. Het is een uiting van vertrouwen naar God. Dat Hij voor ons zal zorgen, wat er ook gebeurt. De collecte heeft daarom ook bewust een plek in deze dienst. Het is mooi om dat in stand te houden en een plek te geven. Ook als we op afstand met elkaar verbonden zijn. Om een collecte mogelijk te maken heeft de Commissie van Beheer geregeld dat we aangemeld zijn bij Gift. Dat is een app die online mogelijk maakt om te collecteren. Misschien nieuw, maar zeker betrouwbaar. U kunt heel simpel de app downloaden. Ik hoop dat u dat ondertussen al gedaan heeft. Daarna maakt u een account aan. Selecteer uit de lijst met doelen de gereformeerde kerk Langerak. Dit is van belang, want anders komt het niet op de goede plek terecht. Vervolgens stelt u heel simpel een tweede collecte in. Die kan u heel simpel toevoegen. Zoals gebruikelijk collecteren we elke zondag 2 keer. Deze keer dus ook. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De diaconie-collecte gaat deze zondag, zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief, naar de voedselbank. Op dit moment hebben ze grote tekorten. Doordat er meer mensen gebruik maken dan normaal van deze instantie komen ze enorm veel geld tekort. Om contactmomenten en besmettingsmogelijkheden te voorkomen is de vraag om geld te doneren in plaats van voedsel. Zo kunnen ze degene helpen die het hard nodig hebben in deze tijd. We rekenen op uw steun. Dank u wel.
Ja, Eduard zei het al. Het is mooi dat we door de middel van streaming, van online technieken, ook weer naar elkaar kunnen omzien. Zowel hier in de kerk, waarin we kunnen luisteren naar Gods woord en naar liederen, maar ook met elkaar het delen van de rijkdom die we zelf mochten ontvangen. Delen van de rijkdom die we hebben, doen we ook door gebed. En ik wil ook samen met jullie, samen met u, tijd nemen om samen te bidden. En er zijn een aantal dingen waar we voor gaan bidden, maar in het bijzonder ook voor de zorgen rondom de coronavirus en alles wat er eigenlijk mee meekomt. Zullen we samen de Heer bidden om zijn ontferming? Ik ga u voor in gebed. Heer onze God en liefdevolle Vader, dank u wel dat u naar ons toekomt. Dat u zich met ons verbindt. Dat u door uw geest mensen aanspoort, stimuleert, motiveert om in de moeite waarin ze kunnen leven telkens toch weer te zien dat uw nieuwe wereld een deel is van ons leven. Zelfs Heer, als we nu niet ontvangen wat we nodig hebben, dan nog bent u daarbij en werkt u met ons mee. Geeft u ons hoop en zicht op hetgeen wat Jezus gemaakt heeft, wat Hij gedaan heeft, namelijk al het lijden meenemen de dood in en door de dood heen nieuw leven. nieuw leven voor ieder mens die gelooft. Wat kan je dat nodig hebben? Momenten wanneer het moeilijk is of zwaar. En daarom mogen we ook bidden. Want als we bidden, Heer, schept u ruimte. Als we bidden, Heer, komt u nabij en zegent u ons gebed. En vanmorgen willen we beginnen, Heer, een gebed rondom de zorg en over het coronavirus. We zijn niet bij elkaar, Heer, juist om besmettingen te voorkomen. En tegelijkertijd weten we ook dat mensen besmet worden. Zo is er ook in onze gemeente, Heer, zijn er dan mensen bekend die besmet zijn met het virus. En we willen voor hen bidden. We bidden, Heer, voor Danny en Annemarie Paans. Annemarie zelf is een van de mensen die werkt op de fronten. Die werkt in het ziekenhuis en besmet is geraakt. En Heer, en daardoor ook het hele gezin. We willen bidden, Heer, wilt u genezing schenken? Wilt u, Heer, de klachten die er zijn licht laten zijn en de Heer weer beter maken? Samen bidden we ook voor de familie Klein, die juist met de verhuizing getroffen zijn door het coronavirus. Ook voor hen bidden we, Heer, om gezondheid. Zo noemen we een aantal namen van mensen, Heer. En misschien zijn er wel meer die besmet zijn inmiddels, of mensen die wij kennen die ons lief zijn. We dragen hen allen in gebed aan u op. En Heer, of wij hen nu kennen of niet. We hebben op de beelden van uw journaal gezien hoe zwaar het kan zijn van mensen die getroffen worden door het coronavirus. Gelukkig, Heer, dat velen zich niet meer kunnen herinneren als een griepje, als lichte verschijnselen. Maar er zijn er ook mensen die het heel zwaar hebben en er uiteindelijk zelfs aan overlijden. En wat een verdriet geeft dat. We willen bidden voor de mensen die afscheid hebben moeten nemen zonder dat ze afscheid konden nemen. Die los moesten laten, Heer, zonder een laatste woord, een laatste aanreiking. Wat een verdriet. Wilt u hen nabij zijn? We bidden, Heer, om uw nabijheid voor mensen die vereenzamen. Nu we allemaal, Heer, ook deels omdat de regering het van ons vraagt, maar ook zelf nadenken dat het goed is om ons te isoleren, om niet meer elkaar te bezoeken. Dat kan ook eenzaamheid met zich meebrengen. We willen bidden voor mensen die zich vereenzamen. We willen bidden voor mensen die extra zorg nodig hebben en waar het moeilijk is. Vader, we willen ook samen bidden voor de gezinnen. Nu zij samen thuis zijn, waar de kinderen niet naar school kunnen. Heer, en dat gooit het hele leven op zijn kop. En dat kan zo zwaar zijn dat met elkaar ineens zoveel dagen te moeten optrekken. Dat geeft onherroepelijk spanningen, dat geeft mooie momenten, maar ook moeilijke momenten. En ik wil u bidden, Heer, om vrede in de huizen, vrede in de gezinnen. Heer, maar als het een keertje knalt, als er een keer ruzie zijn, Heer, geef ook dat mag gebeuren in het vertrouwen dat we door het geloof in Jezus telkens weer opnieuw met elkaar mogen beginnen. Dat er vergeving is. Niet alleen naar u, maar ook naar elkaar. We bidden, Heer, voor onze jongeren en de studenten die nu niet verder kunnen met hun studie. Voor sommigen, Heer, is dat misschien wel goed nieuws, omdat ze geen examens hoeven te doen en eigenlijk daardoor al geslaagd zijn. En tegelijkertijd, Heer, kan het ook teleurstelling opleveren. En vragen, hoe nu verder? Hoe gaat het met mijn jaar? Moet ik die overdoen of niet? We willen voor hen bidden. Vader, we willen bidden voor de mensen die in de frontlinie staan. We denken aan de mensen in de zorg. We denken ook, Heer, aan de mensen, andere vitale beroepen. Die zorgen dat de maatschappij doordraait. Dat de winkels vol zijn en wij gewoon onze boodschapjes kunnen doen. We denken aan onderwijs en personeel die thuis alles doet om de jongeren toch een les te geven. Vader, we bidden niet alleen voor onszelf, maar we denken ook aan de vluchtelingen. De vluchtelingen aan de Europese grens, de Griekse eilanden. Wat een zorg is er, Heer. En hoe belangrijk is het dat daar die kampen niet langer meer vol zijn, Heer, maar dat ze mensen verdeeld worden over Europa, het Rijk Europa. Geef hier dat onze regeringen, de Europese regeringen, de verantwoordelijkheid dragen om de mensen die het nood hebben, die het nodig hebben, ook hier op te vangen. Vader, vanmorgen is er ook gevraagd om te bidden voor de christelijke noodhulporganisaties. Organisaties zoals de Dorcas of EO Met de Daad. Stichting Red een Kind, Tier, Woord en Daad en Zoa. Allemaal organisaties, Heer, die zich inzetten voor de armsten in de wereld. Voor mensen in ontwikkelingslanden. Die ervoor willen zorgen dat de allerarmsten in de wereld niet alleen, Heer, getroffen worden door de coronavirus, maar ook dat al het werk wat ze gedaan hebben, ja, niet kapot gaat als gevolg van alles wat er gebeurt rondom het coronavirus. We willen bidden voor de mensen in moeilijke situaties. We hebben het goed. We hebben huizen waar we ons terug kunnen trekken. Waar veiligheid is, waar water is, waar zeep. Maar er zijn zoveel landen, Heer, en zoveel plekken waar het gewoon niet is. Waar mensen in townships leven, in krotjes, met z'n tienen of meer in een klein huisje, waar geen stromend water is, waar geen veiligheidsmiddelen zijn, waar afstand houden moeilijk is, eigenlijk onmogelijk. Heer, de wereld heeft uw ingrijpen nodig, heeft uw kracht nodig, heeft genezing nodig. En in de moeite die we ervaren, klagen wij daarom ook tot u. Heer, wees nabij. Heer, grijp in. Heer, help. Want dit, Heer, is zwaar. Het is te zwaar voor ons. Heer, en zo hebben we gebeden voor elkaar en voor de mensen om ons heen, voor de wereld. We willen ons gebed ook eindigen met onze eigen zorgen, met onze eigen gedachten. U kent onze harten, u kent onze gedachten, Heer, en willen bidden, Heer, wees ons nabij, juist nu we het zo nodig hebben. Geef, Heer, dat we leven vanuit vertrouwen dat Jezus ons schenkt. Dat als je lijdt, als je zorgen hebt, als je ernaar verlangt dat er recht wordt gedaan in de wereld, dat je gezegend, dat je gelukkig mag zijn, dat je te feliciteren bent. Want u bent dan nabij. Heer, dank u wel voor dat goede nieuws in ons leven. Dank u wel dat we dat mogen bidden uit genade in Jezus' naam. Amen. Aan het einde van deze dienst willen we samen ook nog een gezang zingen. Gezang 235, het eerste en het tweede couplet. En aan het einde van onze diensten zijn wij gewend om ook de zegen te mogen ontvangen. En in deze dienst wil ik ook daarbij stilstaan. Maar ik wil het op een andere manier doen dan dat we het gewend zijn. Eigenlijk wil ik je uitnodigen om de zegen samen met mij biddend uit te spreken. Omdat je mag weten dat de zegen er is ook voor jou, maar ook voor een ieder die jou lief is en wie je Gods zegen wil toewensen. En op die manier hoop en ik en wil ik met elkaar verbonden zijn door samen het zegengebed uit te spreken Ik zal jullie daarin voorgaan en spreek die woorden in je hart met je mee en in je gedachten bid dan voor een ieder die je lief is. De Heer, Hij zal ons gelukkig maken en Hij zal ons beschermen. De Heer zal ons bij ons zijn en voor ons zorgen. De Heer zal ons aan ons denken en ons zijn vrede geven. Amen.